Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22, het 13e vers. We lezen samen twee gedeelten uit het Oude Testament. Het eerste is Jeremia 31, de versen 9 tot en met 14. De tweede uit het boek Hooglied. We beginnen bij hoofdstuk 4, vers 12 en lezen door tot hoofdstuk 5, vers 1. Dus Jeremia 31, vers 9 tot 14 en Hooglied 4, vers 12 tot en met 5, vers 1. Daarna zingen wij uit Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader, en Ephraim, die is mijn eerstgeborene. Hoort des Heere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heere goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jongvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouderen tezamen, want ik zal hun lieder rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Vervolgens Hooglied 4 vanaf vers 12. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn als zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardus, nardus en safraan, komus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitschades, alle voornaamse specerijen. O fontein der hoven, put er levende wateren die uit Libanon vloeien. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefsten tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vrucht. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met specerij. Ik heb mijn honing graten, met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
In een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal willen wij een aantal woorden gaan overdenken die u kunt vinden in Jeremia 31, het 12e vers. Jeremia 31, vers 12, bijna aan het einde van de tekst, deze woorden: en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen de rouwdragende familie van Leeuwen aan de Heer opdragen, van wie afgelopen nacht een neef is overleden, Luc, na een ernstige ziekte. Hij is 19 jaar geworden. Laat ons bidden. Heere, zo komen wij tot u in het gebed. Want tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven en bij u is het water des levens te vinden voor een dorstende zondaar. En Heere, wat bent u deze dag toch laag afgedaald in het midden van de gemeente, dat de prediking van het woord van het water des levens mocht uitgaan als een lieflijke nodiging en wie dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. En daarbij daalde u af in het midden van de gemeente met het gebroken brood en de vergoten wijn, om niet aan de uiterlijke tekenen te blijven hangen, maar onze ogen opwaarts te heffen tot u, Heer Jezus Christus, die in de troon van God bent als het lam staande als geslacht bij uw Vader, waar de rivier van het water des levens stroomt vanuit de hemel naar de aarde. Omdat u geleden hebt en gestorven bent, begraven bent, maar ook opgestaan bent, en u zelf hebt laten verwonden en de geslagen steenrots wilde worden, om het water der levens te zijn voor dorstende zondaren. En u hebt dat zichtbaar laten zien. En heel de gemeente die hier aanwezig was, kinderen, jongeren en ouderen, hebben het gezien. En degenen die thuis waren, hebben ervan gehoord. En hebben wellicht in de geest gezien het gebroken brood en de vergoten wijn. En nu zijn wij samengekomen voor de tweede keer op deze rustdag om terug te blikken op vanmorgen, om nabetrachting te houden op het heilig avondmaal en tegelijkertijd vooruit te zien. En Heere, dan zal ook deze middag de vraag tot ons allemaal persoonlijk komen: wat heeft mij tot de tafel gebracht wanneer wij gekomen zijn? En wat heeft mij van de tafel afgehouden voor degene die moesten blijven zitten? En daarom is een uur van nabetrachting ook altijd weer inkeren tot onszelf. En Heren, dan weet u, Heren, wie er vanmorgen een rijke zegen hebben ontvangen, die als een dorstende zondaar hebben mogen drinken van het water des levens om niet, en die verkwikt zijn en die nu vanavond vanmiddag mogen horen wat het is om een gewaterde hof te mogen zijn. En Heere, wat een zegen is dat, als het te midden van het woestijnleven hier op aarde, bij tijden in de oase van uw wateren des levens worden gebracht om daar te drinken. Dat wil zeggen om door het geloof te mogen verstaan wat u, Heer Jezus Christus, voor uw kerk gedaan hebt met uw lijden en sterven, en wat u nog steeds doet in de hemel, want u leeft om altijd voor uw kerk te bidden. Ja, Heer, u weet wie er vanmorgen verkwikt is, wie deze dag een gewaterde hof werd. Maar u weet ook, als dat niet zo is, misschien was het vanmorgen aan de tafel wel niet zo. Wel gekomen, wel gegeten en gedronken, maar de vrucht gemist. En dat we misschien opnieuw als een hongerige en dorstige ziel in de kerk zitten of thuis mee zitten te luisteren. Heere, zou u dan als een nabetrachting het hart willen maken tot een gewaterde hof? Ja, Heere, dat het zo in het hart en leven van uw kinderen zou mogen zijn, om ook vruchten te mogen voortbrengen tot uw eer. En wat is het dan nodig dat de hof van ons hart elke keer weer bevloeid wordt, bewaterd wordt met die wateren des levens? Heere, wilt u dat dan ook geven, opdat uw kinderen mogen groeien en bloeien tot uw eer in de hof van uzelf? Ja, wilt u dan hun fontein zijn, de fontein der hoven, om steeds maar weer het water des levens toe te dienen tot vruchtbaarheid, tot uw eer, tot hun eigen zaligheid, tot de verzekering van hun zaligheid, maar ook dat juist daardoor nog iets van hen uit mag gaan om anderen te mogen winnen voor het koninkrijk van u. Maar Heer, als we nou dat geestelijke leven niet kennen, en ons hart en leven is geen gewaterde hof, maar nog steeds een huilende wildernis gelijk, zou u dan deze middag willen komen met de werkingen van uw Heilige Geest, om een dode zondaar levend te maken? Want Heere, dat wij nog onbekeerd zijn is onze eigen schuld. En het is zo moeilijk voor ons mensen om dat eens toe te stemmen. En dat wij niet kunnen, maar ook niet willen. Maar Heere, u hebt zelf beloofd dat u een gewillig volk zal hebben op de dag van uw Heerkracht. Mag dat zo deze middag zijn. En geeft u ons een gezegende nabetrachting als we terugblikken op de dienst van deze morgen. En wilt u het woord zegenen, en dat er ook vanavond mensen, zondaren zouden mogen zijn, van wie het hart mag worden tot een gewaterde hof, tot uw eer. En wij zullen deze middag gaan horen wat dat betekent. Zoudt gij uw knecht willen helpen om dit woord eenvoudig aan de gemeente te mogen uitleggen en toe te passen, en zoudt u met uw Heilige Geest willen komen om het te dragen in het hart? Heere, we werden opgeschrikt met de rouwdragende familie van Leeuwen, daar u een jongen van 19 jaar, na een ernstige ziekte, na uren van grote strijd, uit het leven hebt weggenomen. Heer, u weet wat dat voor Kok en Ellie en de kinderen betekent, wat dat met hen doet. Heere, zoudt u uit genade willen vertroosten als wij geen woorden meer hebben? Als dat zo diep insnijdt, u weet ook van de worstelingen die er liggen, van de gebeden die opgezonden zijn tot u, de Almachtige. Wij leggen deze jongen in uw handen, maar laat het een roepstem mogen zijn voor de familie, maar ook voor de kring van de gemeente als we dat horen. Want ook hier zijn jongeren van 19 jaar. En zij mogen nog leven. Zij mogen, voor zover ze weten, nog gezond zijn en geen ernstige ziekte met zich meedragen. O Heere, de dood wenkt ieder uur. Ook als we jong zijn, kunnen we zomaar worden weggenomen. Heere, dan moeten wij toch bereid zijn. En geef, Heere, dat dat toch ook onder onze jonge mensen gevonden mag worden. Dat zoeken van u, om bereid te mogen zijn, dat het ook bij onze kinderen gevonden mag worden, dat ze u al jong mogen vrezen. Doorwaai dan dit deel van uw hof met uw geest, met de noordenwind en de zuidenwind, opdat er specerijen mogen uitvloeien tot uw eer. Heere, wilt u zo ons gedenken in onze bijzondere omstandigheden, als wij ook zelf kort of lang geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde, de rouwdragenden in ons midden, de zieken in ons midden, degene die worstelen met psychische zwakten en moeite. U kent de nood van zulke mensen, de duisternissen die ons kunnen bevangen, de moedeloosheid, de uitzichtloosheid. Heren, daarin kunt u alleen maar wonderen doen. Gedenk ook diegenen die dat van dichtbij meemaken en sterk ze daarin. Heren, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden in het midden van de gemeente, in de stad Rotterdam, in ons vaderland, in deze wereld, onder heidenvolken, onder jodenvolken. dat we ook dat volk niet zouden vergeten en steeds voor dat volk zullen bidden. Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden? In deze wereld, waar zoveel nood en ellende is, gedenk allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, ook onze koning, onze koningin, wij dragen het vorstenhuis aan u op en geef zijn hart dat u mag vrezen. Heere, zo zijn onze ogen op u. We hebben weer zoveel te vragen. Wilt u uzelf niet onbetuigd laten en wilt u in ons midden zijn als de fontein van het heil, die springt tot in het eeuwige leven. Heere, wilt u in ons midden zijn met de wateren des levens die voortkomen uit de troon van God en het Lam. En zoudt gij uw woord nog willen zegenen tot uw eer, tot troost en onderwijs van uw kinderen en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Help uw knecht. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. Wij gaan samen zingen uit Psalm 65, de versen 6, 7 en 8. Psalm 65, de versen 6, 7 en 8. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 86, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de profeet Ezechiël kreeg net als alle andere profeten verschillende gezichten, waarin de Heere zijn werk ging openbaren in deze wereld, maar ook zo heel persoonlijk in het hart van een zondaar. In een van die gezichten werd hij meegenomen, jongens en meisjes, naar de tempel. En daar zag hij iets heel wonderlijks. Hij werd in het gezicht meegenomen en ging zo door de voorhof. En hij kwam bij het heiligdom terecht. Dat is dat gebouw waar je eerst het heilige hebt en daarna het heilige der heiligen. En hij werd tot heel dicht bij de deur gebracht. En toen zag hij, je moest heel goed kijken, dat over de dorpel van die deur een heel klein sliertje water stroomde. En hij moest dat sliertje volgen. Vanuit het heiligdom, aan de rechterkant van het brandofferaltaar, stroomde het zo naar de muren van de tempel. En daar verdween het. En toen kon Ezechiël niks meer zien. Maar de engel die hem leidde, die nam hem mee tot buiten de tempel, aan de andere kant van de muur. En tot zijn grote verwondering zag hij dat stroompje zo uit die muur weer verder stromen. En hij moest meelopen met dat stroompje. En toen ontdekte hij dat stroompje werd breder en het werd dieper. En hij zag het niet alleen, maar hij mocht het ook ervaren, want als hij een aantal meters over het land langs dat stroompje gelopen had, toen zei die engel tegen hem, dan moet je erin gaan lopen. En dat deed Ezechiël. En toen hij daar voor de eerste keer in dat stroompje kwam, toen kwam het al tot zijn enkels. En zo is het nog een paar keer gebeurd, dat hij weer uit dat water ging, en toen mocht hij er weer in, en toen was het tot zijn knieën. En toen moest hij er weer uit, en toen mocht hij weer in het water, en toen kwam het al tot zijn middel. Ja, tenslotte was dat water zo breed en zo diep geworden. Ja, Ezechiël moest er voor de vierde keer in, maar hij kon er niet meer staan. Hij moest er zwemmen. Zo diep was dat hele kleine sliertje water uit dat heiligdom geworden. En toen hij na die vierde keer weer aan de oever gekomen was, toen ontdekte hij nog iets. Want dat water dat bleef maar stromen. En dat stroomde in de richting van de Dode Zee. De plaats waar werkelijk niets kan leven. Zowel in het water niet, als dicht bij de oever niet. Maar wat gebeurde er? Toen die stroom daar terecht kwam in die Dode Zee, toen werd die zee vruchtbaar. Er staat in de Bijbel, de onvruchtbare wateren, die werden gezond. Allerlei vissen en waterdieren konden er weer leven. En kijk eens aan de oevers van die zee. Daar groeiden allerlei vruchtbomen. En de bladeren bleven heel het jaar groen. Niet één blaadje verdorde en viel af. Maar die bladeren waren tot genezing en elke maand verschenen er aan die bomen vruchten. Wat een troostvol gezicht, niet? Want dat water uit dat heiligdom, wat Ezechiël daar diep in het Oude Testament zag, dat is nou diezelfde rivier die Johannes eeuwen later op Patmos zag. Voortkomend uit de troon van God en van het Lam. Dat is die brede stroom van het water des levens voor dorstende zondaren. Het is het water des levens dat zoveel verkwikking begeeft in het leven van Gods kerk. Het is het water des levens, zo hebben we al een paar keer gehoord, dat het werk van de Heilige Geest zo duidelijk voorstelt in het leven van de ware gelovigen. Het is dat water des levens dat stroomt in de barre, donkere zandwoestijn en waar hij het maakt tot een vruchtbare hof. Kijk, en daar spreekt nu ook onze tekst van, waar we als een nabetrachting op het heilig avondmaal over gaan denken. Want als een dorstende zondaar komen mag tot het water des levens. En dat water des levens nemen mag, om dat te mogen drinken tot verkwikking van de ziel. En dat om niet, dan zal de ziel van zo'n mensenkind worden tot een gewaterde hof. En daar gaan we samen over nadenken. En we schrijven als thema boven de prediking de verzadiging door het water des levens. De verzadiging door het water des levens. Twee gedachten. We staan eerst stil bij de plaats waar die verzadiging plaatsvindt. Dat is de ziel, zo staat er in onze tekst, die voorgesteld wordt als een hof. En in de tweede plaats de vrucht door deze verzadiging. En dan staan we stil bij die uitdrukking een gewaterde hof. Dus de verzadiging door het water des levens, de plaats voor deze verzadiging en de vrucht door deze verzadiging. De woorden van onze tekst zijn genomen uit de profetieën van Jeremia. Hij werd geroepen in een hele donkere tijd. Het tienstammenrijk was al weggevoerd in de ballingschap vanwege de zonde en de onbekeerlijkheid van het volk. Het tweestammenrijk Juda was er nog, ja nog. Maar het zou niet lang duren of ook dit deel van het oude bondsvolk Israël zal worden weggevoerd in de ballingschap. Jeremia die werd geroepen en heeft geprofeteerd in de tijd van de laatste koningen die geregeerd hebben over Juda, het tweestammenrijk. Dat waren de koningen Josia, Joachim en Zedekia. Ja, bij die eerste koning Josia kwam er nog een reformatie op gang. Maar daarna ging het weer bergafwaarts. Een tijd waarin de Heere opnieuw werd vergeten en verlaten. Ik heb de woorden van morgen ook al geciteerd. Maar die zonde van het volk van Juda heeft Jeremia aan het begin van zijn profetie kort en krachtig duidelijk gemaakt. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij de springader des levende waters hebben zij verlaten en hebben zichzelf een bakken uitgehouwen, gebroken bakken die geen water houden. Het volk wilde dus niet meer luisteren naar de Heere. Ze wilden het op hun eigen manier doen, ook godsdienstig zijn. En die gezindheid die kwam op allerlei manieren openbaar onder het volk. En toen moest de Heere komen. O ja, de Heer is langmoedig, maar er komt een tijd dat de Heere met zijn straffen moet komen. En dan rukt de vijand aan. Het volk wordt meegenomen, ook het tweestammenrijk, in de ballingschap. Stad en tempel worden verwoest en verbrand. En er blijft één grote puinhoop over. En zo werd ook Juda meegevoerd naar het vreemde land in Babel. En u kunt wel voorstellen, gemeente, dat het voor dat volk aanvankelijk een verschrikking is geweest. Om alles kwijt te raken en ver weggevoerd te worden in een vreemd land. Moet je toch eens voorstellen, jongens en meisjes, als je deze week met heel de gemeente wordt weggevoerd. Alles achterlaten, je bed, je kamer, je speelgoed en alles wat je hebt. En we worden als gemeente zomaar ergens ver in Syrië neergezet. Als straf van God. Dat zal niet meevallen. Ook voor de ouderen niet, ook voor mij niet. Ik zou het een verschrikking vinden. Maar zo moet je het voorstellen. En toch, wat zie je gebeuren bij dat volk Israël, al was het aanvankelijk een verschrikking voor al die mensen, na verloop van tijd zijn er velen zich thuis gaan voelen in dat vreemde land, dan gingen ze zich helemaal aanpassen aan de cultuur en de leefwijzen in Babel. Nee, niet iedereen. Want Gods woord spreekt duidelijk van een overblijfsel naar Gods verkiezing. Die hebben zich nooit thuis gevoeld, daar in Babel. Dat zijn mensen geweest die steeds meer en meer behoefte kregen aan verlossing. Dat is een volk geweest dat steeds sterker begeerde terug te keren naar het beloofde land waar zij hoorden. Dat was ook een groep mensen die door de oordelen van God heen bij de oorzaak van dit alles gebracht waren, namelijk hun zonden, hun ongerechtigheden. Ja, dat waren die mensen waaronder ook Daniël was. En die hebben het op hun knieën beleden voor God. Och, Heere, Gij grote, verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Dat is een overblijfsel geweest dat zondaar werd voor God in de ballingschap. Maar die mensen hebben wat gehoord toen ze daar waren. Want door Gods trouw en voorzienigheid, door Gods langmoedigheid en goedertierenheid, zijn de profetieën van Jeremia meegegaan in de ballingschap. En daar heeft het volk, daar heeft Daniël in ontdekt, dat na 70 jaren de Heere verlossing zal geven. En toen die boodschap binnendrong daar bij die uitziende mensen, bij die zondaren, toen kwam er hoop op verlossing en dat deed hen smeken: neig uw oor, o God, en hoor, doe uw ogen open en zie onze verwoestingen. Zie toch de stad die naar uw naam genoemd is, want wij werpen onze smekingen niet voor uw aangezicht neer op onze gerechtigheden. Die zijn er niet, Heere. Alleen maar ongerechtigheden, eigen gerechtigheden. Maar wij werpen onze smekingen neer op uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet, om uw zelfs wil. O God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Zo hebben ze gebeden. Ze hebben ze gesmeekt tot God. Bij het geopende woord, bij de profetieën van Jeremia. En de Heere verhoorde. Hoe kon het ook anders, gemeente? Want in diezelfde profetieën van Jeremia, die meegegaan zijn in de ballingschap, hoor ik de Heere zeggen: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Daarom is de Heere na 70 jaar daar in de ballingschap als vanuit de verte verschenen aan zijn volk. Daarom heeft hij zijn volk getrokken. Want hij had het beloofd en Gods beloften zullen vervuld worden. Zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken. In een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En daarom zal zijn volk weer terugtrekken naar het beloofde land. Dat land dat toch weer zal overvloeien van melk en honing, dat over zal vloeien van de verbondszegeningen. Luister maar wat er staat rondom onze tekst. Dies zullen zij komen. En op de hoogten van Sion, dat is de berg waar Jeruzalem lag, waar de tempel was, de hoogte van Sion juichen en toevloeien, als het ware door de wateren meegenomen, toevloeien tot des Heren goed, tot het koren, tot de most, tot de olie, tot de jonge runderen en schapen, allemaal verbondszegeningen. En als de Heere zo zijn volk weer teruggebracht heeft in het beloofde land en ze mogen al die verbondszegeningen genieten, dan zal hun ziel zijn tot een gewaterde hof. Wat een heerlijk beeld, gemeente, van de leiding die de Heere houdt met zijn kerk. Want zoals hij toen dat overblijfsel heeft gebracht uit de ballingschap tot het beloofde land, zo zal hij ook heden ten dagen zondaren terugbrengen in zijn gemeenschap. En dat doet hij voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, want hij is de grote herder der schapen die zijn kudde steeds weer doet neerliggen in de grazige weiden van het woord van God en elke keer weer leidt aan de stille wateren der rust om zijn kerk met het water des levens te verkwikken, opdat de ziel zal zijn tot een gewaterde hof. En dan komen we bij die plaats van die verzadiging. Wat wordt hier nou bedoeld met ziel? Nou, gemeente, daar wordt de mens mee bedoeld. Er wordt wel eens gezegd, een gemeente heeft 300 zielen. Dat betekent 300 leden, personen. Zo moeten wij dat woord ziel ook lezen. Het gaat hier om een mens die gemaakt is uit het stof van de aarde. Een mens in wie God de adem heeft geblazen in het paradijs. Een mens die zo geschapen werd tot een levende ziel. Jawel, een mens die viel in de zonde. En daarom een verloren ziel, een verloren mensenkind werd. Maar die mens kan wederom geboren worden, om in die weg te verstaan wat het is om een gewaterde hof te kunnen zijn. Want wat doet Jeremia nu met de ziel, de mens, en het gaat hier over een begenadigd mens, die gaat hij vergelijken met een hof. En dan wordt hier een woord gebruikt, jongens en meisjes, dan moet je niet zomaar aan een tuin denken. Maar je moet hier aan een tuin denken in de tijd van de Bijbel, waar een muur omheen gebouwd was. Een omheinde tuin. En we komen dat wel meer tegen in de Bijbel. Als ik denk aan Jesaja, en ik kom daar straks nog even op terug, die eens een lied over de wijngaard gezongen heeft, Jesaja 5... dan kun je daar ook opmaken hoe die wijngaard eruit zag. Daar was een muur omheen gebouwd, er was een toren ingebouwd, er stond een wijnpersbak en in het midden van zo'n tuin was een waterbron aangelegd, waarmee de tuin besproeid kon worden in droge tijden. We komen dit beeld ook tegen in het boek Hooglied, we hebben dat samen gelezen. In Hooglied 4 vers 12... wordt de bruid van Christus een besloten hof genoemd. Nou, denk dan maar aan zo'n tuin, jongens en meisjes, met een muur eromheen. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Wat wil dat zeggen? U weet dat het boek Hooglied door Salomo geschreven is. En Salomo had heel veel van zulk soort tuinen, want hij was zo gigantisch rijk. Allemaal van die mooie tuinen met een muur eromheen. Die noemt hij een besloten hof. Dat wil zeggen, alleen Salomo kon er naar binnen. Alleen voor Salomo was er toegang, omdat die hof zijn eigendom was. En wat gaat Salomo nou doen in dat lied wat hij gezongen heeft? Hij gaat zijn Sulamiet, zijn bruid, vergelijken met zo'n hof. Met een van die tuinen, waar die prachtige planten en bomen staan, met die heerlijke vruchten en kruiden en oliën en geuren. Hij gaat zijn bruid met zo'n mooie hof vergelijken, en dan gaan we dieper in het boek Hooglied kijken, want ten diepste is het een lied van de Heer Jezus en zijn bruidskerk. En zo is de bruidskerk van de Heer Jezus als een besloten hof van die grote Salomo. Waar hij alleen toegang tot heeft. Waar hij wonen wil. Want die tuin, zijn hof, is zijn eigendom. O, hij heeft zijn bruid gekocht met zijn bloed uit de heerschappij van de duivel. Hij heeft zijn bruid gewassen met zijn bloed, zodat hun zonden vergeven zijn. Hij heeft zijn bruid bekleed met het kleed van zijn gerechtigheid, zodat zijn bruid in de ogen van de bruidegom als een hof is, als een tuin is, met de heerlijkste vruchten. Hij heeft het tegen zijn discipelen gezegd, in de nacht in de welke hij verraden werd: ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Ja, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Kijk, zo ziet Christus nou zijn bruidskerk. Als een hof. Maar hoe is dat nou mogelijk, gemeente? Hoe kan de ziel van een zondaar nou als een hof zijn in zijn ogen? Hoe kan Christus zijn bruidskerk nou een hof noemen, waar alleen maar heerlijkheid in te vinden is? Nou, dat kan alleen, zoals we samen in Hooglied 5 hebben gelezen, als Christus zelf in die hof zal komen. En is dat nou gebeurd in je leven? Is uw hof zijn hof geworden? Omdat hij in uw hof gekomen is, met zijn woord en met zijn geest. Weet je dat dat een groot wonder is? En dat het voor Gods kinderen steeds groter wonder wordt. Want als wij deze middag nadenken over de plaats van de verzadiging die Jeremia voorstelt als een hof. Ik weet niet hoe het bij u is en bij jou is. Maar denk je dan ook nog aan een andere hof? De hof van Eden. Wat was dat voor een hof? Ja, dat was de hof waar Adam en Eva leefden en geschapen was. En wat was het een vreugde voor Adam en Eva als de Heere in die hof kwam door het ruisen van de wind. Ja, dat was tot vreugde, totdat de zondeval kwam. Ja, toen kwam de Heere weer tot zijn hof. Met die indringende woorden: waar zijt gij? Is de Heere zo wel eens in uw leven, in uw tuin, in jouw hof gekomen? En dat hij daar zijn stem liet horen: waar zijt gij? Kom dan, laat ons samen rechten. En wat zal de uitkomst zijn van dat rechterlijke onderzoek van die alwetende rechter? Dat kan toch maar op één vonnis uitlopen, gemeente. Gij zij des dood schuldig. Maar waarom is dat nou met Adam niet gebeurd? Waarom is dat met Eva niet gebeurd? Waarom kwam er geen bliksemstraal uit de hemel, zodat ze verteerd werden en daadwerkelijk sterven moeten tot in eeuwigheid? Omdat er na die hof van Eden nog een hof te vinden is in de Bijbel. Dat is de hof van Gethsemane. En daar heeft de Heer Jezus geworsteld. Toen de toorn van God op hem afkwam vanwege de zonden van zijn bruid. Daar werd zijn zweet als druppels bloed die op de aarde afliepen. Je zou ze kunnen zeggen, dat waren de eerste druppels bloed om die vuile, goddeloze aarde weer vruchtbaar te kunnen maken. En daar worstelde hij onder de toren van God als die lieve bloedbruidegom. Die dat alles deed voor zijn kerk. Om hun schuld te betalen. Om voor hen de straf te dragen. Ja, om de toren van zijn vader tot stilte te brengen. Om zo een eeuwige zaligheid te verwerven voor zijn bruidskerk. En dat heeft hij verworven. Waarom? Om dat nou toe te passen in het hart van een zondaar. En hoe doet hij dat? Mag ik het zo eens zeggen met de beeldspraak van onze tekst? Dan komt hij in de hof van je geweten. Dan komt hij als het ware in de tuin van je hart. En wat komt hij daartegen? Een huilende wildernis, een dorre, doodse woestijn. En daar zal hij het licht gaan maken, zodat je het gaat zien hoe onvruchtbaar je bent vanwege je zonde en schuld. Dan laat de Heer je blikken in de tuin van je leven en dan ga je het zien, de distels van mijn zonde en de doornen van mijn ongerechtigheden en de vruchten die er zijn, dat zijn stinkende vruchten. En dan gaat je geweten, het hof van je geweten, dat gaat je aanklagen dat je tegen de geboden van God gezondigd hebt. En in je hart ontdek je alleen maar vuilheid. En je gaat het verstaan. Ik heb maar één recht verdiend. Dat is dat de Heere mij zou wegwerpen. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En weet u, daar, in zo'n hof, wil Jezus komen. In de hof van je aanklagend geweten. In de hof van je inktzwarte, doodse ziel. En hoe komt hij daar? Daar komt hij met zijn dierbaar bloed. En dat gaat hij op zijn tijd laten druppelen in je schuldige geweten. In de zwarte hof van je hart. Opdat je hof een gewaterde, je ziel een gewaterde hof zal worden. En hoe doet hij dat dan? Hoe komt hij met dat bloed? Door zijn woord en door zijn geest. Dan gaat hij door dat woord onderwijzen en dan gaat hij door dat woord vertroosten. En dan kan het zijn dat je in Gods huis zit en dat het woord zo naar binnen vloeit van die gekruisigde bloedende Christus. Dat alle nood en ellende, smart en verdriet wegvloeit. En je ziel een gewaterde hof wordt. En dat je met de bruid zegt, nu komt hij tot mijn hof. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Dan zal de Geest je ogen des geloofs geven, om hem in de prediking van het evangelie te zien, als hij uitgestald wordt. Ja, echt gemeente, dan zullen uw ogen de koning in zijn schoonheid zien. In de weg die hij wilde gaan, van vernedering en verhoging, zodat je met David liet zingen, uw gangen zo vol roem en eer zijn aan uw volk gebleken, de gangen van mijn God en van mijn vorst. Dan is hij diegene die blank en rood is en de banier draagt boven tienduizenden. Zo komt hij met zijn woord in de hof van je hart. Maar niet alleen met zijn woord, maar ook door de sacramenten. In het bijzonder als het gaat om de bediening van het heilig avondmaal. En zo wilde hij in zijn goedheid, in zijn onbezweken trouw en zijn nooit aflatende liefde deze morgen komen in de hof van zijn kerk. En op de tafel lagen zijn genadegaven. Die spraken van een overvloedige genade, waarmee hij wilde versterken en voeden. Hij wilde komen om zijn eigen werk hier in het hart te bevestigen. Hij wilde komen met het water des levens voor een dorstende zondaar. Hij wilde komen om je dorheid, je matheid weg te nemen. Hij wilde komen om je hart te maken voor het eerst of bij vernieuwing tot een gewaterde hof. Hij wilde komen met zijn trouw en liefde om de ziel van zijn bruid te verzadigen met het water des levens. En gemeente, dat zal een rijke vrucht geven, onze tweede gedachte, de vrucht door deze verzadiging. Ja, Jeremia stelde de mens voor als een hof, als een gewaterde hof. Maar wat betekent die uitdrukking eigenlijk? We hebben vanmiddag al meerdere keren gezegd dat het hier gaat om een tuin zoals dat voorkwam in de tijd van de Bijbel. En wie over zo'n tuin beschikte, dat kon natuurlijk een wijngaard zijn, dat kon een olijfboomgaard zijn, of gewoon een tuin met allerlei kruiden en heerlijke geuren en bloemen enzovoort. Dan moest er in het midden van die hof altijd een bron met water worden aangelegd. En soms trof zo'n eigenaar het dat onder die tuin in de diepte van de bodem een fontein met levend water aanwezig was. En dan begon hij te graven totdat hij bij die bron terechtgekomen was. En dan had hij altijd levend water. Zulke putten, zulke bronnen, die worden in de Bijbel bornputten genoemd. Maar het kon ook zijn dat onder je tuin, onder je hof, niet zo'n bron met levend water aanwezig was. En toch moest daar water in die hof zijn. En dan graven ze een put, dan groeven ze een put. En die werd dan gevuld door de regen of door speciale watertunnels die verbonden waren met een vijver, bijvoorbeeld net buiten de stad. Om toch een bron, een waterreservoir te hebben daar in die tuin. Want al regende het de vroege regen in het voorjaar en kwam in het najaar de late regen die wij in de Bijbel vinden als de spaderegen, daartussen zat die droge zomer. En juist dan had de tuin dat water nodig. En dan moest er dus water aanwezig zijn in die tuin. Kijk, u voelt wel aan hoe onmisbaar zo'n waterbron was. En als het dan niet regende en de bron was gevuld met water, kon ook in de droge, dorre periode van het jaar de tuin voorzien worden van water, zodat die hof altijd een gewaterde hof kon zijn. En dat laat ons opnieuw zien wat het werk is van de Heilige Geest. Hij is het die in dat hart komt om hier, mag ik het zo eens zeggen, een waterreservoir te maken. Om dat steeds weer te vullen met het water des levens. Dan is hij die grote hovenier die van een dorre hof een vruchtbare hof zal maken. En hoe noodzakelijk is het dat die geestelijke bewatering, die geestelijke bevloeiing gaat plaatsvinden voor het eerst in je leven en steeds opnieuw. En nu zijn we samengekomen, gemeente, om nabetrachting te houden op het heilig avondmaal. En dan word ik geroepen namens mijn zender diegenen allereerst aan te spreken die niet aan het avondmaal konden komen omdat zij nog onbekeerd zijn. En ik ga het je heel moeilijk maken vanmiddag. Want Want geef nou eens heel eerlijk antwoord, onbekeerde zondaar. Aan wie ligt dat nu dat je onbekeerd bent? Ja, ik weet wel hoe wij rechtzinnige mensen denken. God moet het doen, toch? Kun je het ook wel zo lang erin uithouden? Ik ga het u moeilijk maken. Het ligt niet aan God, het ligt aan u. Het ligt aan jou. Buig ervoor. Voordat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Want hoe bent u eigenlijk, onbekeerde zondaar? Je bent een huilende wildernis. Die aan de buitenkant mooi kan verbergen met wat godsdienst en een netjes leven. Maar feitelijk hier van binnen groeit het onkruid van de zonde, de doornen en de distelen en breng je niets anders voort, ook al ben je heel godsdienstig, dan stinkende vruchten. Want je hart is geen gewaterde hof, maar een bron van vuile wanbedrijven. Dat zeg ik niet, dat zegt de alwetende God die je ziet zitten, onbekeerde jongen. Die jou vanmiddag ziet zitten, onbekeerd meisje. Voor wie je niets kan bederven en hij laat je vanmiddag weten dat het aan u en jou ligt. En dan neem ik u mee naar dat lied van Jesaja 5. Waar de Heere zelf zingt, nu zal ik mijn beminde, nu zal ik voor mijn zoon, zegt God de Vader, een lied van mijn liefste zingen van zijn wijngaard. En dan gaat God de Vader wat zingen voor zijn zoon over zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Hij heeft die betuind en van stenen gezuiverd, en heeft hem beplant met edele wijnstokken, en heeft in dezelfde midden een toren gebouwd, en ook een wijnbak daarin uitgehouwen, en hij heeft verwacht, hoort u God spreken, onbekeerde zondaar? Hij heeft verwacht dat hij goede vruchten zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende vruchten voortgebracht. Wat heeft de Heere goed voor je gezorgd, onbekeerde zondaar, in je leven? Hij heeft je gebracht onder de prediking van het woord, onder de zuivere bediening van het woord. Hij heeft je gebracht binnen de grenzen van het genadeverbond. Hij heeft je teken en het zegel van het genadeverbond gegeven. Hij komt zondag aan zondag met de prediking van wet en evangelie. Hij komt indringend met de nodiging en de lokking, maar ook de oproep tot bekering. Hij geeft zijn genademiddelen. Hij geeft de mogelijkheid om te bidden. Hij heeft het woord van God gegeven om te onderzoeken met gevouwen handen. Hij heeft de psalmen gegeven om die te mogen zingen. En dan hoor ik de Heere vragen aan u, onbekeerde zondaar, in een uur van nabetrachting. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen? Het welk ik aan hem niet gedaan heeft. Hij heeft zelfs zijn lieve zoon gezonden, die gepredikt wordt als de enige weg tot behoud. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard in Kralingen te doen, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik ook hier verwacht dat hij goede vruchten zou voortbrengen en hij heeft stinkende vruchten voortgebracht? Onbekeerde zondaar in ons midden, U zit vanmiddag voor het gerecht. En u moet antwoord geven. En jij moet antwoord geven. Op de vraag, wat heb ik meer kunnen doen? Wat moet God doen, onbekeerde zondaar, als hij alleen maar stinkende vruchten ziet? Luister naar de stem des Heren. Nu dan, ik zal u lieden nu, hier vanmiddag, bekendmaken wat ik, mijn wijngaard, doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen. Opdat hij zei tot een afwijding, dat wil zeggen, die tuin zal niet meer bestaan. Ik zal zijn muur verscheuren, opdat ze zei tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid nog omgehakt worden, maar distelen en doornen voortbrengen. Die zullen daarin opgaan en ik zal de wolken gebieden dat ze geen regen daarop regenen. Lieve, onbekeerde zondaar. Laat het zover niet komen. Want nog wil de Heer van u een gewapende hof maken. Hij is bij machten om die huilende wildernis hier van binnen, die woestijn, te laten bloeien als een roos. Hoor dan toch het evangelie. In de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en de dorstige tot de springader der wateren. Kijken als de Heer dat gaat doen. Dan zal hij je dorre ziel gaan bewateren. En dan zal je ziel geestelijk tot een levende ziel worden. Dan zal de geest komen om je hart, en dan kom ik bij nog een diepere betekenis van het woordje gewaterd, te doordrenken met het water des levens. Want het geestelijke leven dat in je ziel wordt geboren, komt uit die levensbron, de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, een gewaterde hof, dat is nou het beeld van een zondaar waarin Christus gekomen is met zijn woord en geest. Om die ziel werkelijk tot een gewaterde hof te maken. En dan komen de vruchten. Die gaan daar groeien en bloeien. En wat is de eerste vrucht in het geestelijke leven? Ootmoed. Want de Heilige Geest laat je wel zien hoe die hof er aan toe is. En dat u uit u geen vrucht meer is in der eeuwigheid. Geen goede vrucht. En wat een zegen als je dat echt krijgt, de geloven gemeente. Want dan is de Geest bezig om van je hart een gewaterde hof te maken. Dan is hij bezig om Christus te gaan verheerlijken in je leven. En zeg eens u, die Christus in beginsel hebt leren kennen, toen hij tot je kwam, in al je zielsverdriet, in al je onmogelijkheden. Toen je voor het eerst met oren des geloofs van hem ging horen, werd je hart toen niet een gewaterde hof. Sprong je hart toen niet op van vreugde. O, werd je ziel geen gewaterde hof. Toen de weg der zaligheid in Christus u ontsloten werd. toen hij tot je ziel ging spreken, toen hij je ging onderwijzen van de weg die hij wilde gaan in uw plaats, toen u hem leerde kennen, ja echt leerde kennen, als die schuld overnemende borg die ook die schuld wilde betalen, werd je ziel geen gewatende hof toen je hem zag hangen als de gekruisigde Christus aan het vloekhout in uw plaats, om zo in een weg van recht de zaligheid te verwerven? O, werd je ziel geen gewatende hof toen hij in het recht ging treden, maar tussentrad met zijn voorbidding, met zijn bloed, zodat de Vader al je zonden ging vergeven en hij, Christus, het in je hart ging afdrukken. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dat je ziel vervuld werd met die onuitsprekelijke zondaarsliefde, dat je hart als een beker was die overvloeide van zijn genade. Toen God je liet weten, ik zal nooit meer op je toornen, ik zal nooit meer op je schelden, maar ik heb je uit louter genade aangenomen tot mijn kind. O gemeente, als dat werkelijkheid wordt, dan is je hart een gewatende hof. En waaraan kun je dat weten, dat je uit de volheid van je gemoed kan zingen, waar wij vanmorgen de dienst mee beëindigd zijn? Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Zeg avondmaalganger, was het vanmorgen zo aan de tafel? Heeft de Heilige Geest je hart bevloeid? En mag je op deze dag weer eens een gewatende hof zijn? Dan begeer je niets liever dan ook tot zijn eer te leven. Maar ach, hoe zal dat kunnen? Hoe zal ik nu de vruchten van dankbaarheid kunnen voortbrengen door die grote genade die die lieve Jezus voor mij verworven heeft? In mijzelf blijf ik onvruchtbaar. Ik kan niets laten groeien en bloeien in mijn leven, in mijn hart. Maar hoor eens, uw vrucht wordt uit hem gevonden. En daarom heeft hij zijn profeet Hosea laten profeteren: ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als een lelie. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Want de Heer heeft gezien dat zijn kerk breekt met de zonde en de afgoden. Hij zegt: ik heb uw bekering gezien, ik heb uw berouw gezien, ik heb uw schuldbelijdenis gezien, ik heb uw smeekstem vernomen, omdat je steeds weer vastliep in de heiligmaking. Maar luister eens, ik zal je zijn als de dauw. Het is mijn werk en ik zal nooit laten varen wat mijn hand begon. En ik zal ervoor instaan dat u toch openbaar mag komen als een groenende dennenboom. Want uw vrucht is uit mij gevonden. Is dat geen wonder, gemeente? Als de Heere zo ervoor zorgt dat die akker, die hof van je ziel, steeds door hem bevloeid zal worden. Dat hij de regen van zijn geest steeds weer laat druppelen, opdat de vruchten openbaar mogen komen. Uit hem. Zal ik het praktisch maken? Hoe komt het dat als je zondaar oprecht bedroefd wordt over je zonde, waar komen die tranen vandaan? Nee, niet uit u, niet uit jou. Maar uit Christus, Want ik lees van Christus dat hij in de hof van Gethsemane zeer bedroefd werd. Waar komt het nou vandaan dat de bruid van Christus door het werk van de Heilige Geest leert geloven? Leert vertrouwen op dat woord en de beloften van God? Dat vloeit voort uit Christus, die altijd uit dat woord en bij dat woord en bij die belofte leefde en daar zich heel zijn leven aan kon op vertrouwen en van ganse harte geloofde. Waar komt het vandaan dat een zondaar vergeving van zonde mag ontvangen? Daar is ook weer zo'n vrucht. Dat vloeit voort uit Christus, die opgewekt is tot rechtvaardigmaking. Hoe komt het toch dat een zondaar in beginsel, ja, ten dele, met allemaal lekker gebrek, toch iets van die nieuwe gehoorzaamheid gaat openbaren aan Gods wet? Omdat Christus de wet volmaakt gehouden heeft. Ziet u wel? Alles uit hem. En zo alleen kan je ziel een gewaterde hof worden. O, hoe onmisbaar is de Heer Jezus Christus. Hoe onmisbaar is het werk van zijn geest. Alle vruchten die zijn kerk mag dragen, komen uit hem. Die fontein van overvloedige genade. Nee, zonder hem is je ziel geen gewaterde hof. Zonder hem kun je niet lief hebben, kun je niet geloven, kun je niet hopen. Weet je niet te bidden, kun je niet geduldig zijn in tegenspoed en dankbaar in voorspoed. Je hebt het niet op zak, maar elke dag ben je weer afhankelijk van die bevloeiing, van die besproeiing van de Heilige Geest. En daarom kom je nooit boven het gebed uit. Als je weten mag wat het is dat je hart een gewaterde hof geworden is. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien tot uw eer. Want als u, Heer Jezus Christus, met uw geest komt, dan zal de genade openbaar komen in mij. Als u komt met uw vruchten, dan zal mijn hart ook vruchten voortbrengen en zullen uit mijn hof de geuren tot uw eer kunnen opstijgen tot u. Dan zal er uitkomen wat u zelf in mijn hart hebt gelegd. Dan alleen zal mijn ziel zijn en steeds opnieuw mogen zijn tot een gewaterde hof. Ja, zo alleen zal het zijn tot uw eer. Want dan, als u komt, Heer Jezus, met uw genade, met uw geest, met uw woord, met uw belofte, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uit tot op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn mond uw redenen vermelden, want uw geboon zijn waarlijk recht, o Heer, gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Amen.
Thank you.
dat wij de Heer nog bidden en danken. Heer, u sprak tot de ganse gemeente. En niemand kan zeggen, u hebt niet tot mij gesproken. Of wij weten wat het is om een gewaterde hof te zijn. Of wij weten het niet. En als we het niet weten, hebt u zo liefdevol opgeroepen tot bekering. Heere, wat moet u nog meer doen aan uw wijngaard? U hebt alles gedaan. En toch, Heere, kom met uw Heilige Geest. En wilt u dode zondaren levend maken. Daar bidden wij u om, daar smeken wij u om. Opdat ook dit deel van uw hof zou groeien en bloeien tot uw eer. En Heere, u hebt er in ons midden, die weten van een gewaterde hof, die dat bij tijden mogen kennen en bezitten, hoewel het ook dikwijls weer anders kan zijn. Maar u zal nooit laten varen wat uw hand begon. Wij willen u hartelijk danken, Heere, voor alles wat u gaf op deze dag. Heere, wat bent u toch overgekomen? Wat bent u laag afgedaald? Wat hebt u getrokken en gelokt? En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Heere, dat er een gewaterde hof mag zijn, of komen, dat bidden wij u, uit loutere genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 45, het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot hare koning. 45, vers 7. Gaat heen in vrede, draag mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.